onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 88 en daarvan de versen 7 en 11. Psalm 88, vers 7 en 11. Deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in het evangelie van Lucas, daarvan het zevende hoofdstuk, de verse 1 tot en met 18, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij... nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw. En nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os. En nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schrift, we herzeggen nu de schriftlezing uit Lucas 7. Lucas 7, vers 1 tot en met 18. En nadat hij nu al zijn woorden volleindigd had, ten gehore des volks, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zeker hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. En deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstiglijk, zeggende: Hij is het waardig dat gij hem dat doet. Want hij heeft ons volk lief en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hem. En als hij nu niet verre van zijn huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden. En zeide tot hem: Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen, maar zeg het met één woord, en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebbende krijgsknechten onder mij. En ik zeg tot deze: ga en hij gaat, en tot de andere: kom en hij komt, en tot mijn dienstknecht: doe dat en hij doet het. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem. En zich omkerende, zeide tot de scharen die hem volgden: Ik zeg u lieden, ik heb zo'n groot geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. En het geschiedde op de volgende dag, dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen vele van zijn discipelen en een grote schare. En als hij door de poort der stad genaakte, zie daar een dode werd uitgedragen, die een enig geboren zoon zijner moeder was. En zij was weduwe. En een grote schare van de stad was met haar. En de Heere, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar: Weent niet. En hij ging toe en raakte de baar aan, en de dragers nu stonden stil. En hij zeide: Jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken, en hij gaf hem aan zijn moeder. En vrezen beving hen allen. En zij verheerlijkte God, zeggende: Een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. Tot zover de schriftlezing. Heere, gij hebt ons weer bijeengebracht, maar dat is niet het belangrijkste. Dat uw naam deze morgen verheerlijk mag worden, daar gaat het over. En Heere, daar zullen wij niet voor zorgen. Daar kunnen wij niet voor zorgen. Maar zoudt gij daar zelf voor willen zorgen? Want Heere, gij neemt het toch uit uzelf om het de kerk te verkondigen. En mocht dat ook deze morgen geschieden. Er is alle reden dat gij het niet doet, Heere, want bij ons zijn enkel ongerechtigheden. Maar bij u is gerechtigheid die redt van de dood. En mocht gij ook dat deze morgen openbaren. Want wij prediken niet vrijblijvend en we luisteren niet vrijblijvend onder het evangelie van vrije genade. Heere, mocht gij bekering werken. Mocht gij uw volk versterken. Want daartoe hebt gij ook de zaligsprekingen uitgesproken om uw volk te versterken en ze te bevestigen in hun staat. En daarin gaat de geestelijke opwekking uit de doden vooraf. Want om versterkt te worden, moeten we levend gemaakt worden. Als een dode uit ons zondegraf opstaan met Christus. O Heere, gij zijt nog dezelfde, gij die de rijke jongeling, of die de jongeling van na hem hebt opgewekt uit zijn doodslaap. Gij zijt nog dezelfde en gij doet nog in geestelijke zin doden uit hun graf opstaan, opdat zij uw lof zouden vertellen. O Heere, want daartoe zijn we toch geschapen, om uw lof te vertellen. En wat is het dan toch stil geworden in onze dagen. Allerlei meningen en opvattingen genoeg. Maar het getuigenis ontbreekt en het volk wordt ontbloot. O Heere, sta er toch over op. Opdat uw naam opklimmen uit het stof. Opdat er weer eer in onze landen wonen. Die gij toch eertijds hebt verheerlijkt in ons land. En in veler harten. O Heere, wat hebt gij niet een wonder aan de dag gelegd. Om Nederland af te zonderen van de natieën. En wat is het nu geworden, Heere? Wij hebben u verlaten, dagen zonder getal. En wij hebben u op het hoogst misdaan, ja, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens, kerken verscheurd en verdeeld, uw volk verscheurd en verdeeld tot aan de been, tot de beenderen aan het graf. Geen getuigenis wat u verheerlijkt, geen publiek getuigenis meer. En gij zegt, het zal ik nog geloof vinden op aarde. O Heere, gij zult uw volk wel hebben tot aan de voleinding der wereld. En u, en het schijnt hier in de westerse wereld overgebleven te zijn als een hutje in de komkommerhof. Maar mocht gij dan dat hutje nog ontsteken, die rokende vlaswiek, nog aanwakkeren. Opdat het een vuur zou zijn in ons hart brandende. En gelijk in Jeremia, ik zal niet meer in uw naam spreken, maar toen werd het als een vuur in zijn hart. En hij kon er niet over zwijgen, over de werken uw hand, o Heere. En we hebben het ook opgelezen, dat die hoofdman over 100, o Heere, uw grote werken vertelde. Daar mocht die mannen getuigenis afleggen en gij zegt ervan, zo'n grote geloof heb ik in Israël nog niet gevonden. Wat moest dan schaamte onze aangezichten bedekken, o lieve Heere, en dat gij buiten de legerplaats meer en rijker werkt als in de legerplaats. Want Heere, het is ook in onze dagen zo, vele zitten er buiten de kerk, in huis. Omdat de herders zichzelf wijden, onvernuftig geworden. Maar mocht gij uw volk opzoeken, waar ze zich ook bevinden, in verborgen plaatsen, wereldwijd, waar ze vervolgd worden. En ook in de westerse wereld vervolgd worden. O Heere, wat heerst er toch een dode geest, een geest uit de afgrond. Maar mocht Gij uw volk opwekken door de Heilige Geest. En hen nog geven dat getuigenis in hun hart, opdat ze het mogen uitdragen. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen uwer hand. Gedenk de zieken, de zoveelerlei leed en beproefde. Gedenk uw volk Israël, de weduwe en de wezen. O Heere, gedenk land en volk, overheid en onderdaan. Mocht Gij de overheden nog bekeren voor zover en ze nog bekeerd kunnen worden, want we leven in een tijd waarin de duivel aanbeden wordt. Maar mocht Gij uw volk getuigenis geven, dat ook de overheden zullen verwonderd staan en zich zullen bekeren, opdat we een stil en gerust leven zouden kunnen leiden. Ach, kan alleen in Christus. Kan alleen door die waarachtige rechtvaardigmaking, waarin Gij de goddeloze met U verzoend door de gerechtigheid van Christus. En op die genade volgt de vrede. O lieve Heere, mochten we daarmee van vervuld worden. Met uw geest en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Want als we hier geen vrede met u gemaakt hebben, dan zullen we eeuwig in oorlog moeten verkeren in de eeuwige rampzaligheid. O lieve Heere, mocht Gij daartoe uw woord openen. En onze monden openen en ons hart openen. Om te vervullen met het vette uit uw getuigenis. En opdat we het mogen uitdragen door uw geest, die in alle waarheid leidt. Heere, gedenk uw gane getrouwe knechten, waar ze zich wereldwijd ook bevinden, dat ze aangegord mochten worden met kracht uit de hoge, opdat ze het woord mogen spreken in de Heilige Geest en in kracht en in vele verzekerdheden. In Christus, want buiten Christus zijt Gij een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Vervul ons dan met Uzelf, mocht Gij uw eer doen opklimmen uit het stof en het woord zegenen om Jezus wil. Amen. Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het Heilig Evangelie van Johannes. Het 5e hoofdstuk en daarvan het 25e vers, waar staat geschreven: voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. En in afhankelijkheid des Heren wensen wij met u na te denken over de geestelijke opwekking uit de doden, aan de hand van de opwekking uit de dood van de jongeling te Naïm. En we bepalen u bij een viertal gedachten. Ten eerste een dode uitgedragen. Ten tweede een dode beweend. En ten derde een dode opgewekt. En ten vierde, en zij verheerlijkte God. Dus ten eerste een dode uitgedragen. Ten tweede een dode beweend. Ten derde een dode opgewekt. En ten vierde, en zij verheerlijkte God. Geliefden, de opwekking van de jongeling te Naïm uit de doden is een onbevattelijk wonder. Maar nog onbevattelijker is de geestelijke opwekking uit de dood. En we zullen in afhankelijkheid des Heeren aan de hand van de opwekking van de jongeling te Naïm de geestelijke opstanding uit de doden overdenken. Want de opwekking van de jongeling te Naïm is niet opgetekend om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar is opgetekend als heilshistorie voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Wat Christus toen deed, doet Hij nog in geestelijke zin, namelijk doden opwekken uit hun doodslaap. En in onze tekst van overdenking handelt over de geestelijke opwekking uit de doodstaat. En daartoe is de roeping van het evangelie een door God aangewezen middel, opdat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Door de prediking van het woord. En voordat wij een concrete toepassing van de opstanding uit de doden aan de hand van de geschiedenis van de jongeling te na in verklaren, wensen wij u eerst in een voorafspraak te bepalen bij de Godheid van Christus. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Christus kondigt de geestelijke opwekking uit de dood aan de hand van een bepaald tijdstip. Hij zegt: de ure komt en is nu. Hij zegt dus dat in alle tijden het moment daar is dat doden zullen horen. En dat moment, geliefde, dat ligt in het verleden en in het heden en in de toekomst. Dat staat er feitelijk. De ure komt en is nu. En op grond van deze uitspraak van Christus kunnen we vaststellen dat er ieder moment mensen tot bekering komen. Of u het gelooft of niet. Hier staat het. De ure komt en is nu. En dat betekent ook dat er in alle tijden mensen tot bekering gekomen zijn. En weet u wat dat ook betekent? Dat er nog mensen bekeerd zullen worden. En onze tekstwoorden zijn gericht op het heden. De ure komt en is nu. Heden worden er mensen bekeerd. En er zullen nog velen tot bekering komen. Maar God spreekt altijd in het heden, geliefde. Het is het heden, de genadetijd. Het heden der genade. Morgen kan het te laat zijn. Het is nu de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Niet morgen. De ure komt en is nu. Nu worden er mensen bekeerd. Op dit moment. En waar er mensen bekeerd worden, dat weten we niet precies. Maar dat er mensen bekeerd worden, nu, dat ligt in deze tekst verklaard. En ook verzegeld. Want geen der woorden van Christus zullen ter aarde vallen. En de Heer Jezus die bevestigt dat ook in Johannes 5 vers 17... waar hij zegt: mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Christus is nooit één seconde werkeloos, maar is onophoudelijk bezig met zijn hoge priesterlijke voorbidding in de toepassing om zijn kerk te vergaderen vanuit de vier windstreken der aarde. En geliefde, Christus, dat is de Zoon van God. En gelijk de Vader de zonde vergeeft, zo vergeeft ook de Zoon de zonde der mensenkinderen. Niet van allen. Want hij is tot een rantsoen gesteld voor velen. Niet voor allen, voor velen. En het feit dat Christus God even gelijk was, mede vanwege het feit dat hij de zonde vergaf, dat werd niet verdragen door de Joden. En daarom zochten zij hem des te meer te doden, omdat hij zich uitgaf voor Gods Zoon. En dat was het ook. Maar dat geloofden ze niet. En geliefde, dat is nog niet veranderd. Dat is nog niet veranderd. Nee. En het is ook niet verwonderlijk. Want als de mens zijn leven uit de eerste Adam wil handhaven, dan moet Christus gedood worden. Maar als we in Christus opgewekt worden, dan zullen we noodzakelijkerwijs moeten sterven. Hè? Want doden zullen horen. Geen levenden. Doden zullen horen. Doch daarover straks meer. De ure komt. Er staat nog heel wat te gebeuren, geliefde. Het getal van de kinderen Sions kan wel zodanig uitgedund raken dat er nauwelijks nog geloof op aarde gevonden wordt. En ik denk dat we in die tijd leven. Dat is niet omdat ik dat denk, zomaar een lichtvaardig denk. Nee, maar het is hoorbaar, tastbaar en voelbaar. Vele leven van de vorm op en onder de kansel. Maar een levende ziel kan van de vorm niet leven. Nee. Gods volk leeft omdat Christus leeft, want hij heeft tot mij gezegd, ik leef en gij zult leven. Het is geen aflopende zaak met het koninkrijk Gods. Want volgens Gods woord zal de aarde nog één keer vol worden van de kennis des Heren, gelijk de wateren, de bodem, de zee bedekken. Dat kunt u lezen in Jesaja 11. En ziende op de bekering van het volk der Joden, op de toekomstige bekering van het volk der Joden, zal het een zodanige opwekking worden, die zijns gelijke niet gekend heeft. Want indien de verwerping de verzoening is der wereld. Hoor u het? Wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? En is nu, heden, is de Heere bezig mensen te bekeren en zijn koninkrijk uit te breiden. Misschien wel onder de Chinezen of onder de Russen of onder de moslims. Dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Hoewel het ook weer geen onbekende zaak is. Maar dat er ergens ter wereld mensen tot bekering komen op verschillende plaatsen, dat is zo zeker als wat. Maar niet zozeer in de westerse gevestigde kerken, want er heerst een kracht der dwaling en niet het geloof. En als je oren gekregen hebt om te horen, dan moet je maar eens opluisteren wat er gezegd wordt. Dat zit allemaal een voet te hoog. In de doorsneeprediking zit weinig of geen kracht meer. De levende rechtvaardiging van de goddeloze onderschrijven, dat is niet genoeg. De leer van Christus laat zich trouwens niet beschrijven, want de letter dood, maar de geest maakt levend. En zelfs een voorwerpelijk gepreekte bevinding overeenkomstig deze leer is te kort. De apostelen spraken vanuit de bevinding der zaken wat ze gezien en gehoord hadden. En weet je wat de apostel zegt? Wij die met Christus gestorven zijn, zullen ook met hem leven. Dus dat, daar is wat geschied in het leven van de apostelen. En waar is het geschied? Dat is in het graf gebeurd. Wat? Dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Heb je die stem al gehoord? Ten leven. Wanneer? Nu? Waar? Dat weet God. De roeping van het evangelie heeft een adres, namelijk de doden. Er worden geen gelovige mensen geroepen. Geen wedergeboren mensen, geen bekommerde mensen, geen gewillige mensen, geen godsdienstige, maar doden, goddelozen. En onze tekstwoorden staan dus in het kader van de rechtvaardiging van de goddelozen. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven. Daar heb je de rechtvaardiging van de goddelozen. En de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze geliefde is hetzelfde als de bevinding daarvan. Daar is geen onderscheid. Mensen zeggen wel eens, ja zo staat het in het woord, maar ik heb het anders bevonden. Nou, dan heb je een leugenleer. Dan heb je een leugenbevinding. En leraars die een scheiding maken tussen leer en bevinding, scheiden Christus van zijn leer. Maar dat doen alleen dode formalisten. Christus is geen dogmaticus die een leer ontwikkeld heeft die er niet zoveel toe doet. Die dat beweren, dat zijn Hegerianen, een lid van de valse oecumenen. Die willen een eenheid in Christus creëren, boven de leer. Dat zal in de hel verbrand worden. Christus en zijn leer is een levende eenheid en kunnen nog voor geen tiende seconde gescheiden worden. En heel die Hegeriaanse eenwording in de zogenaamde levende Christus boven de leer verheven, dat is een leugenleer. Een valse oecumene. En de uren komt en is nu dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Nou, van nature gelooft geen mens dat hij dood is in zonden en misdaden. Mensen kunnen wel ja knikken, maar hij gelooft er niks van. En alle mensen worden wel krachtig het evangelie geroepen, maar alleen de doden zullen horen. Nou, om te kunnen horen moet je weten dat je een dode bent. Hè? En dat kan alleen als je aan de wet gestorven bent. Ik preek hier geen dode dogma, want het loopt hier over de waarheid van het evangelie en dan hebben we ook te separeren. En geliefde, vanwege het feit dat alle mensen van nature dood zijn in zonden en misdaden, leren er velen dat de doden uit onze tekst alle mensen betreft. Ja, maar dat is algemene verzoening. Dat is Arminiaanse struisvogelpolitiek. Nou, daar ontbreekt het niet aan in onze dagen. Maar als dat de betekenis van de tekst zou zijn, dan kunnen we net zo goed algemene verzoening leren. Maar weet je wat er staat, geliefde? Dat de doden zullen horen. Er staat hier algemeen, er staat particulier. Christus is alleen gestorven voor de doden en de goddelozen. Dat zijn niet alle mensen, maar alleen degene die Christus van de Vader ontvangen heeft. U zegt, zijn de doden waarover de tekst spreekt dan toch niet zodanig dood dat ze toch kunnen horen? Nou, dan verstaat u het niet. De doden van onze tekst zijn echt dood. En doden kunnen niet horen. Maar, zodra Christus zijn stem laat klinken over de grafsteen van ons bestaan, dan horen we en dan leven we. De stem van Gods Zoon doet horen en doet de doden leven. De stem van Christus gaat dwars door de grafsteen van mijn bestaan en is een kracht Gods tot zaligheid. Hij spreekt en het is er. Wat er niet was, hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er, wat er niet stond. Dus de roeping is geadresseerd aan de doden. En enerzijds wordt niemand daarvan aangesloten, want van nature zijn we alle dood in zonden en misdaden. En maar anderzijds gaat het hier in onze tekst over een particuliere, een krachtdadige ofwel inwendige roeping van de uitverkorenen. En dat zijn de doden. En hier gaat het namelijk over de doden die horen zullen en niet over de doden die niet horen zullen. De meesten blijven in hun graf liggen, omdat ze niet weten dat ze in het graf liggen. Dat is ongelooflijk. Maar om te kunnen horen, dan zullen we aan de wet gestorven moeten zijn. Dan ben je geestelijk dood, wat je van nature ook bent. Maar we zijn levend dood. In die dood leven we. Nou, aan dat leven moet je sterven. Want alleen de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En van nature leven we onder de wet. En menen we dat we met de werken der wet het leven hebben en kunnen verdienen. Dat is eigenlijk de dood in onze dood. Maar dan behoren we niet tot de doden die in onze tekst genoemd worden. En ik wil hier wel onderstrepen dat het sterven aan de wet geen voorwaarde is om te geloven. Dat wordt vaak wel geleerd, maar dat is absoluut niet zo. Want zodra een mens in Christus gelooft, is hij gestorven aan de wet. Maar om in Christus te geloven, dat is voor de oude mens niet weggelegd. En het sterven aan de wet is een gevolg van de bediening des doods. Maar nooit zonder een gewillige Christus, hoor. Paulus zegt dan ook. Hij zegt, ik ben met Christus gestorven. Hij zegt niet, ik ben door het evangelie aan de wet gestorven. Nee, Paulus is door de wet der wet gestorven, maar wel met Christus. En door het lichaam van Christus, onder de wet. En toen de wet in het leven van Saulus van Tarsus inkwam, stierf de oude mens Saulus van Tarsus. En hij kwam als een geestelijk dood in zijn graf te liggen. Dat was het graf van Christus. Wij zijn met Christus gestorven. Christus lag 3 dagen en 3 nachten in het graf der aarde. En de doden die horen en leven zullen uit het graf van Christus met Christus opgewekt worden. Omdat ze met hem gestorven zijn. Dat staat er feitelijk. En dat komt ook overeen met Romeinen 6 vers 8. Waar staat, en indien wij met Christus gestorven zijn. Nou, als het dan zo is, zegt Paulus, als je met Christus gestorven bent. Zo geloven wij ook dat wij met hem zullen leven. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werkingen Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. En dan zegt Paulus, want ik ben door de wet gestorven, opdat ik goden leven zou. Dus Gods uitverkorenen sterven met Christus onder de wet vanwege het vonnis der wet. En omdat zij met Christus sterven door de doop in zijn dood, zullen ze ook met hem opstaan en met hem leven. Dat is niet alleen heilshistorisch zo, maar is ook bevindelijk, hoor. Mensen die daarvan de bevinding scheiden, nou, die bedriegen zich voor een eeuwigheid. Als Paulus zegt, want ik ben door de wet der wet gestorven, praat hij uit louter bevinding. Ja, maar de dood van Christus, gij zijt ook gedood door het lichaam van Christus, dat is de grond. Dat is de grond. Maar de wedergeboorte gaat door de crisis van de dood van Christus. Laat je nooit niks wijs maken. Want als een oude mens sterft, daar ben je bij. En dat is niet aangenaam voor het vlees. Christus is de opstanding en het leven. En die in hem gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Nou, daar heb je het. Ja, er zijn van die evangelisten die het sterven aan de wet zodanig voorstellen. Zonder Christus, onder de wet. Maar dat is een wettische voorstelling die voortkomt uit het wiskundige brein van de dode Calvinisten. Je kunt de rechtvaardigmaking nooit voorstellen als een stappenplan van eerst dit en dan dat zonder een gewillige Christus. Dan weet je niet waar rechtvaardigmaking is. En voordat de mens gelooft in Christus, moet hij niet eerst een stervensproces ondergaan. Dat is voorwaardelijk. Nee, geliefde. Het sterven aan de wet is geen proces, maar een punt des tijds. En zodra de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, zijn ze der wet gestorven. En God levend in Christus Jezus door het geloof. Er kan wel een stervensproces aan het sterven van de wet vooraf gaan, maar dat is van geen betekenis. Dat is van geen betekenis. Niet van een zaligmakende betekenis bedoel ik. Het gaat om het geloof in Christus. En als de oude mens sterft, ligt die mens niet 14 dagen in zijn graf. Maar wordt hij terstond met Christus opgewekt in een punt des tijds. In een twinkeling of een aai. Ik kom wel eens mensen tegen die geestelijk stervende zijn. Maar als de zulke staat maken op genade, dan is mijn vraag, bent u ooit gestorven en met Christus opgewekt? Als we niet in de wet gestorven zijn, betekent dat gewoon dat we nog onder de wet leven. En als ieder mens van nature, en voor die oude afvallige mens is het niet mogelijk om in Christus te geloven. Nee. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigen, een iegelijk die gelooft. En dat zijn de doden die zijn stem gehoord hebben. Ten leven. Dus het sterven aan de wet is op geen enkele waarde een voorwaarde om te kunnen geloven. Het is een soevereine daad van de Heilige Geest. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En als de wet inkomt, geliefde, dan is dat de bediening des doods. Dan moet die oude mens sterven. Daar had Paulus niet om gevraagd. En God had ook niet aan Paulus voorgeschreven dat hij eerst aan de wet moest sterven. Maar om God te kunnen leven, kondigde de wet zich ongevraagd aan. De goddelijke vierschaar werd zonder Paulus toestemming in zijn geweten gespannen. En toen ben ik gestorven, zegt Paulus. Ja, dan ben je het einde van de wet. En dan hoor je de stem van de Zoon van God tot vergeving der zonden en het eeuwige leven. Maar dat hoef je niet af te wachten. Dat hoef je niet af te wachten. Want Christus roept niet af en toe. Hij zegt, de ure komt en is nu. U zegt, maar ik heb zijn stem nog nooit gehoord. Ja, dat komt omdat u een oude mens onder de wet bent. En de oorzaak daarvan is ongeloof. Ja, de oorzaak is de val in Adam. Maar dat u erin blijft, is ongeloof. En mensen onder de wet geloven niets van het paradijsvonnis dat God reeds voor de val heeft uitgesproken. Weet u wat hij gezegd heeft? Toen de mens nog niet gevallen was. Weet u wat hij gezegd heeft? Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. En we hebben geweten. Dus is het eerlijk om de straf ervan te aanvaarden? Niet. En daar zit het nou altijd op vast, geliefde, op de vrijwillige strafaanvaarding. De rechtvaardigmaking gaat altijd gepaard met de vrijwillige strafaanvaarding. Mooi, nooit vergeten. Nou, je vergeet het toch. Maar God leert het zijn volk. Doden zullen horen. God maakt geen natuurlijke levende, maar geestelijk doden levend. En ware genade is ook altijd vrije genade, hè? Want de doden in onze tekst, die hoeven niet hun best te doen om op de roeping in te gaan. Hè? Dat leren ze tegenwoordig. God doet de eerste stap en dan moet jij de tweede zetten. Ja. Nou, dat is de leer van het Arminiaanse gemene best. Maar doden horen ten leven, omdat God hen doet horen en daarom zullen ze leven. En ze krijgen geen sterke benen om op te staan. Ze staan in en met Christus op uit hun zondegraf. Je hoeft er geen kracht voor mee te brengen. En geliefd, het graf kon Christus niet houden. Want omdat hij leeft, leeft de kerk. Ja, u zult begrijpen dat als u nog een beetje vrij en brei rondloopt. En als u nog een beetje bewegingsvrijheid hebt in uw godsdienst. Dat u niet tot de doden behoort van onze tekst. Hè? En geliefde, uw ongeloof houdt u uit het graf van Christus. Als hij paradijs vonnis ten dagen als gedaan heeft wat we net hebben opgelezen. Als je dat niet gelooft, hou je God voor een leugenaar. En hou je jezelf voor de gek. En waar moet ik dan heen? U moet naar Golgotha. En de weg naar Golgotha die loopt door het rechthuis van Pilatus en door het graf van Christus. Er is maar één dood waarover niet gerouwd hoeft te worden en zelfs niet gerouwd mag worden. En dat is de dood van Christus. Wel met berouw vanwege onze zonde, maar niet vanwege de plaatsbekleding van Christus voor de zijnen. Want dat is de zaligheid. Dat is de zaligheid. Christus zei tegen de dochter van Jeruzalem, weent niet over mij, maar over uzelf en over uw kinderen. En Christus hoeft geen medelijden, geliefde. Hij was geen martelaar, maar middelaar. En plaatsbekleder voor de zijnen. En de dood van Christus is het leven voor de kerk. En over die dood mag u zich verheugen. Want hij is gestorven om onze zonde en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En als de Zoon gaat spreken in de kracht van zijn opstanding, dan komen de doden tot leven. En dan zal hij in uw ziel zeggen, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Daar leef je, hoor. Daar leef je echt. De stem van de Zonen Gods kan door de doden van onze tekst niet wederstaan worden. Ze zullen horen. En ze zullen leven op het spreken van de Zoon. Maar dat kan niet gezegd worden van alle mensen, want hoewel zij van nature alle dood zijn in zonden en misdaden, zullen alleen de doden horen. De roeping tot degene die tot de bruiloft des lams geroepen zijn, die is dus wel degelijk geadresseerd. Lees het maar in Openbaring, ja, ik dacht van Openbaring 19. Zalig zijn degenen die geroepen zijn tot de bruiloft des lams. Die geroepen zijn, niet worden. Zijn van eeuwigheid. Nou, dat zijn de doden die zullen horen. In de tijd levend gemaakt worden op de stem van de Zoon van God. Die geroepen zijn. Ze zeggen wel eens ja, die geroepen worden. Ja, ja, ja. Gods uitverkoren kerk, dat is een geroepen kerk van eeuwigheid. En in de tijd worden ze met een inwendige roeping tot leven verwekt. En al Gods uitverkorenen zijn tot de bruiloft des lams geroepen, nog voordat ze inwendig geroepen worden. Dus het zijn gaat aan het worden vooraf. Ja, dat is toch een heerlijk evangelie, hè? Dat is toch een heerlijk evangelie. Gods kinderen kunnen de bus niet missen. Absoluut niet. Absoluut niet. En het aanbod van vrije genade is wel tot alle doden in het algemeen gericht. Maar alleen de doden waarover onze tekst spreekt zullen horen en leven. Nou, tot zover de voorafspraak. Opdat u de opstanding uit de doden van de jongeling van Nain enigszins zou kunnen verstaan. En we zullen dit wonder van de opstanding der doden dan ook bewonderen in de geschiedenis van de jongeling te Nain. En geven de Heere daarvan een persoonlijke toepassing voor ieder van ons persoonlijk, voor eigen ten leven. En geliefde, tijdens zijn omwandeling op aarde heeft de Heere Jezus tal van wonderen verricht. Want er staat van hem geschreven, hij reisde door het land goeddoende. Heb je zo wel eens het land doorgereisd, goeddoende? Tegenwoordig gaat het hele reveldom op vakantie. Ja. Voor zichzelf. Om het vlees de ruimte te geven. Maar Christus die reisde niet het land door om het vlees de ruimte te geven, maar om goeddoende. Goeddoende. Om verloren zondaren te zoeken en zalig te maken. Ja, de Heer Jezus heeft alles goed gedaan. Voor mensen die alles verkeerd gedaan hebben. En niets anders dan verkeerd doen, omdat ze enkel verkeerdheid zijn. Ben je er ook al achter gekomen? Of heen nog op ogen? Dan doe je ook nog wat goeds. Dan gaat Christus aan u voorbij. Hij is gekomen goeddoende voor verkeerde. En o geliefde, als je eens wist hoeveel vijandschap we jegens Christus in de uren der beproeving koesteren na ontvangen genade, dan zou je je leeg wenen van schaamte. Ja, als alles voor de wind gaat, dan is het niet zo moeilijk om de liefde op je lippen te nemen, maar het moet de mens maar eens tegenzitten. En dat keer op keer. Ik heb eens tegen een rechtzinnige dominee gezegd, ja, rechtzinnig preken, dat gaat nog wel. Maar ze moeten je banden maar eens lek prikken. En op je mooie jas spugen. En je ruit ingooien. Niet één keer, maar elke dag. Dan zullen we nog eens kijken wat er van je rechtzinnige preken overblijft. Mensen, we zijn zo vroom geworden. Maar in wegen van beproeving is het een wonder als we eenswillend met God gemaakt worden. Want eenswillendheid met God in wegen van beproeving is geen vrucht van onze akker. Maar een vrucht uit Christus die volmaakt eenswillend geweest is met de wille Gods. Met de wille des Vaders om zijn wil te doen. In alles, volkomen en volmaakt tot in de dood. En Christus heeft de dood gedood om dode zondaren zijn stem te doen horen. Opdat ze het leven zouden hebben in zijn naam. En Christus heeft zijn eigen ik er aangegeven. En hij heeft zijn geest gegeven. Om de toren van Gods te aanvaarden. En de dood te doden. En Christus regeert dan ook over de dood. Christus regeert over dood en leven. En er is geen mens die bevoegdheid heeft dan God alleen. Dan God in Christus alleen. Abortus en euthanasie zijn daarom een regelrechte aanslag op de schepper van hemel en aarde. En een gruwelmisdaad tegen het menselijk leven. En als ik de SGP-lieden hoor debatteren in de Tweede Kamer, dan schaam ik me. Allemaal van die popcornpolitiek. En o geliefde, wij hebben Gods schepping verwoest. En het leven in eigen hand genomen. En daarvan ondervinden we dagelijks de bittere vruchten. Maar Christus heeft al die bittere vruchten vast en vol voor zijn rekening genomen. Hij heeft zijn leven afgelegd tot een zoen voor velen. En geliefde, Christus reist door het land om als middelaar van toepassing zijn gerechtigheid te vermaken aan de doden en de goddelozen, waarvoor hij te zijner tijd gestorven is. En daarom moest hij door Samaria gaan, om een Samaritaanse hoer tot een reine maagd te maken in hem. En daarvoor moest hij door Nain gaan, om een dode jongeling van de dood te ontslaan en hem het leven te geven in zijn naam. Ja, nadat de Heer Jezus die kranke dienst krijgt van die hoofdman over 100 op zijn machtswoord genezen had, is hij de volgende dag afgereisd naar het stadje Nain. Nou, Nain was een stadje in Galilea gelegen aan de voet van de berg Hermon. En bij Hermon, in het dal van Hermon, daar liep de beek Kishon doorheen. En die beek Kishon, die kwam uit in het meer van Galilea. Het stadje Nain lag dus in een dal onder de dauw van Hermon. Maar in Nain heerste de dood in een van de huizen. De dood was door de vensters bij een zeker weduwe naar binnen geklommen. En had haar enigst kind, een jongeling, haar enigste zoon, op het doodsbed gelegd en hem de adem afgesneden. Ze hebben het wel eens over een volwaardelijk evangelie. Maar geliefde, die jongeling hoefde aan de dood. Die hebt daaraan niet aan meegewerkt. En die hebt daar niet om gevraagd. De dood die kwam ongevraagd binnen. Dat is geestelijk ook zo hoor. De wet komt ongevraagd binnen. De dood was door de ramen naar binnen gekomen. Niemand om gevraagd. Maar hij kwam. De dood vraagt geen toestemming om binnen te komen. De wet ook niet. De wet vraagt ook geen toestemming om binnen te komen. Maar dient zich ongevraagd aan. De dood dient zich ongevraagd aan bij rijk en arm, bij overheden en onderdanen, bij wijzen, bij dwazen en wijzen, bij bekeerden en onbekeerden. Vraagt niemand naar. En ook voor Gods volk is de dood de laatste vijand. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En hier spreekt Paulus over de lichamelijke dood, want al Gods kinderen hebben het eeuwige leven, hè, omdat ze reeds gestorven zijn en in Christus zijn opgestaan, in een nieuw leven dat nooit meer sterven zal. En zo was het ook met deze jongeling te Nain, die door de Heer Jezus straks uit de dood wordt opgewekt, zoals ook bij Lazarus is geschied. En in de Oude en Nieuw Testamentische tijd werden soms doden opgewekt door de profeten, door Christus en de apostelen. Maar dat geschiedde uitsluitend bij Gods volk. Dat mogen we wel bijzeggen. Buiten de opstanding der doden ten laatste dagen heeft God nooit en te nimmer verworpenen uit de hel, uit de doden doen opstaan. Zodat zij zich alsnog zouden bekeren. Nee. De hel is een eeuwige vuurput der verdoemden waaruit in de eeuwigheid geen ontkoming meer mogelijk is. Maar sommige hemelingen, sommige kinderen Gods, heeft de Heere in de tijd teruggeroepen tot verheerlijking van zijn naam en tot de getuigenis onder de mensenkinderen. En dat geldt ook voor de rijk, niet voor de rijke jongeling, maar voor de jongeling te Nain. En dat feit zullen we hier nader aanschouwen en de geestelijke strekking ervan en de geestelijke betekenis ervan overdenken. Het leven en de dood ontmoeten elkaar voor de poort van de stad Nain. Een jongeling, het enigst kind van een weduwe, wordt op het doodsbaar ten grave uitgedragen. Onder begeleiding van een grote schare rouwdragende. En daar komt de Heere Jezus aan met zijn discipelen en hem volgde eveneens een grote schare. Dus het wonder in Nain, daar is in geen hoek geschieten. Nee. En de moeder van de overledene, een weduwe, loopt wenend achter de baar aan om haar enigst kind, haar geliefde zoon, te begraven. En ze had reeds haar man begraven. En nu was haar enigst kind door de dood van haar zijde weggerukt. En zij was alleen overgebleven in dit aardse meezicht der ellende. En dan ziet deze vrouw, deze wenende weduwe, opeens de Heere Jezus aankomen en ze haalt opgelucht adem.
Mis!
Weet u wat er staat? En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar, weet niet. Dus voordat de kerk Christus ziet, geliefde, heeft Christus zijn kerk al lang gezien. Ja, al lang van eeuwigheid. De Heer Jezus is altijd de eerste. En hij is ook de laatste. Hij is ook het tussenstuk, de voortzetting. Dus Christus had deze vrouw al van eeuwigheid gezien en nu ontmoet hij haar in de tijd, in deze voor haar zo droevige omstandigheid. En al zag deze weduwe de Heer Jezus nog niet, zijn oog sloeg haar reeds in liefde gade en hij wilde haar heil voor haar bereiden en haar in een vesting leiden. Ja, onze medelijdende hoge priester is alleen bekwaam om onze noden recht te peilen en ons daarin te hulp te snellen. Want in al onze benauwdheden is hij benauwd geweest, volk des Heren. En hij is het alleen die onze krankheden kent. En die heeft hij op zich genomen. En heeft onze smarten in de volle zwaarte van onze val gedragen in onze plaats. En Christus is de enige zielentrooster. Ja, onze enige troost bij den leven en sterven. En dat komt de Heere door de onmogelijkheid steeds weer te bevestigen in leven, in het leven van zijn volk en kinderen. En als dat gebeurt, dan is in ons enkel de dood. Sterker, als Christus ons leven is, dan zijn we reeds gestorven. Dan is de oude mens eraan en dan leven we uit een ander. Uit de levensvorst. En geliefde Gods kinderen kunnen wel vallen, maar nooit meer afvallen. Maar als het leven wijkt, dan hou je enkel de dood over. Is niet waar? Gods volk moet dikwijls doodbrakende over de wereld. We hebben het opgezongen van Heman. Dat is een doodbrakende man. Kind van God hoor. Een verzoend kind van God hoor. Maar als het beste boven is, dan heb je hier toch geen leven meer, mensen. Of kun je nog wel vooruit boeren in deze wereld? Nou, Gods volk boert meer achteruit dan vooruit, want ze zijn vreemdelingen op deze wereld. En ze gaan door een doodbrakende over deze wereld. Ja. En soms hebben ze wandeling in de hemel door het geloof. En ik geloof dat deze gestorven jongeling zijn wandeling in de hemel had door een schouwen. Want hij was gestorven, lichamelijk ook. Zijn ziel was van hem geweken. Maar dan haalt de Heer Jezus hem een tijdje weer uit de hemel. Om nog een poosje op aarde van hem te getuigen. Want de Heer Jezus die... Ja, God heeft zich een volk geformeerd dat zijn lof zal vertellen. Ja. En als de meesten het op aarde niet doen, dan haalt hij zijn volk wel uit de hemel. En nu was er in Galilea der heiden en niet zoveel getuigenis van echte bekeringen was nauwelijks sprake. Nou, dat is ook in onze dagen zo. En Christus kon niet vele krachten doen vanwege hun ongeloof. Nou, dan haalt de Heer Jezus met eerbied gesproken wel een getuige uit de hemel om van de grote werken Gods te getuigen. Op aarde. Maar dat is ook wat voor die jongen geweest. En zijn wandel was reeds in de hemel door aanschouwen. En nu moest hij weer een poosje verkeren in dit onderaardse meester der ellende. Dus wat geweest voor die jongen. Maar dat was toch geen oordeel voor hem. Want als God het oordeel in ons leven heeft weggenomen, dan zijn we gezegend met een eeuwige zegen die in Christus is. En die jongen begeerde alleen de wille Gods te doen, want daar is de hemel vol van. Dat doen ze allemaal, de wille Gods. En het moet voor die jongen een grote vreugde geweest zijn om in Christus naam, op aarde te mogen getuigen. Maar vooralsnog willen... Ja, zijn stoffelijk overschot ligt nog als een lijk op de baren. Kan geen mens wat mee beginnen. Maar de Heer Jezus wel. En voordat hij deze jongeling opwekt, geliefde, en uit de dood tot het leven roept, brengt hij eerst die moeder tot het geloof. Dat is ook wonderlijk. Ik vind dat heel wonderlijk. En daar heeft de Heere Jezus geen lange preek voor nodig. Nee. Hij openbaart zich aan deze weduwe met de woorden: ween niet. Ja, ik weet niet of u er kennis aan hebt, gelieve, maar het spreken van Christus geschiet altijd in tegenstrijd met omstandigheden. Er was bij die weduwe namelijk geen enkele reden om met wenen op te houden. Maar omdat Christus woorden daden zijn, dan hield die vrouw er eenvoudigweg mee op. Met dat wenen bedoel ik. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Die weduwe heeft niet gezegd: maar Heer, u ziet toch wel mijn situatie. Ik kan er niet mee ophouden. Christus zegt: ween niet. En dat houdt anderzijds dus in dat als de Heer er niet aan te pas komt, dan zou Gods ellendige volk blijven wenen totdat zij de laatste adem uitblazen. Geloof je het niet? Dan weet je er niks van. Ik ben niet bij machte om mijn zielen tranen te drogen en nog minder om ze op te wekken. En als Johannes op Patmos zit, weende hij zeer, omdat niemand waardig was het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En Johannes weende om nooit meer op te houden. Maar dan stuurt de Heer een ouderling om Johannes een boodschap van zijn entwege over te brengen. Dan zegt die ouderling: wij niet. Zie, de leeuw uit Juda's stam, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. En dan houdt Johannes op met wenen. Mocht God dan te pas komen. Dat komt dus ook voor dat God nog getrouwe ouderlingen heeft. Ja, meer in de hemel dan op aarde. Op aarde zijn er niet zoveel meer hoor, van God bekeerd en geleerd. En die van Gods wegen een geadresseerde boodschap ter vertroosting moeten overbrengen aan Gods ellendige volk. Nou, dat gebeurt niet meer zoveel. Nou, ik heb het wel meegemaakt hoor. Maar zeer zeldzaam geworden in onze dagen. En vele van Gods volk leven individueel. En men heeft niet meer alle dingen gemeen. En velen raken er zelfs gewoon aan, hè, alsof er heel geen wet en Christus, alsof er heel geen wet van Christus te vervullen is. En dat is het oordeel in onze dagen. En het is voorzegd doordat de liefde van velen zal verkouden. Maar geliefde, de Heer is machtig te verlossen door velen of door weinigen. Zijn raad zal bestaan en hij zal al zijn welbehagen doen. En doorgaans breidt God zijn koninkrijk uit door middel van de enkelingen. Maar daartegenover beschikt de Heer over een leger van duizenden miljoenen engelen. Gedienstige geesten die zijn woord doen en zijn volk beschermen in tijden van nood en dood. Maar er is er maar één die zowel lichamelijk als geestelijk doden levend maakt. En dat is Christus. Ik moet het nog anders zeggen. Christus spreekt doden levend. He, zoals we ook zien in onze tekst. Als Christus levendmakend spreekt, komen doden tot leven. En ook de pas wedergeborenen kennen Christus door zijn spreken en door het geloof. Het geloof heeft kracht, het woord heeft kracht gedaan in de dood en het oordeel van hun bestaan. En ze kennen de stem van de goede herder. En een vreemde zullen ze geenszins volgen. Het wordt tegenwoordig wel totaal anders geleerd. Hè? In het onderbewustzijn dan leeft er zoiets. Ja, wat is het eigenlijk? Christus kennen ze nog niet. Maar mensen, ik snap niet dat je al voorwerpelijk deze leugen in gelooft. Of een wel wedergeboren en Christus niet kennen. Ik snap niet dat je dat voorwerpelijk al gelooft. Dat kan ik niet begrijpen. Want onderwerpelijk is het een leugen en voorwerpelijk is het ook een leugen. Je vindt het in Gods woord nergens. Het is ook, het staat ook haaks op de huidleer. Wel wedergeboren in Christus nog niet kennen. Christus spreekt doden levend. En als dat gebeurt, dan weet je het. Want dan zullen ze horen. Dat is geloven. Ja, de Bijbelse waarheid te kennen, dat is goed. Maar heeft de waarheid in Christus reeds kracht gedaan in ons leven? Heeft de waarheid ons reeds vrijgemaakt uit de banden der dienstbaarheid? Nou, daar komt het maar op aan. En hoe zijn we aan Christus? Ja, je hebt veel mensen die zeggen, ja, ik geloof ook in Christus. Maar hoe ben je eraan gekomen? Hoe ben je aan hem gekomen? Als een levende of als een dode? Dat is altijd het verschil tussen schijn en zijn. Schijn neemt Christus aan als een levende, maar Christus neemt enkel doden aan. Omdat hij alleen en uitsluitend de doden levend maakt. Nou, is dat nou geen nameloos ruim evangelie, geliefde? Als de doden nog zalig kunnen worden, wie wordt er dan eigenlijk uitgesloten? Ja, als je als een levende meent op Jezus aan te kunnen werken, hem zonder de schenking des geestes aan te kunnen nemen, dan heb ik op grond van de Heilige Schrift geen enkele hoop voor u. De Heere Jezus doet alles of niks. Christus pekt geen halfdoden op. Nee, hij roept de doden uit het graf. Uit het graf van hun adembestaan. Tot leven. En dat is toch zo'n onnoemelijk ruim evangelie, geliefde. Maar je kunt het haast aan de straatstenen niet meer kwijt. En ik zal u vertellen dat de mens die onder de bearbeiding des geestes ligt, die geeft het God zomaar niet gewonnen. Tegenwoordig dan springen ze zo de blije wereld in. Nou, ik geloof er niks van. Daar geloof ik helemaal niks van. Het zogenaamde onvoorwaardelijke christendom in onze dagen, met een onvoorwaardelijke evangelie, die staan in de rij om Christus aan te nemen. Ja, je moet maar in een droomwereld leven. Hè? Ja, je moet maar bedwelmd zijn door de hallucinaties van de duivel. Ja. Dan pluk je de belofte uit het Bijbelblad. Ja, en de onvernuftige herders die sporen de mens aan om te reageren op Gods belofte. En dat noemen ze dan geloof. Ja. Nou, dit soort herders die preken een actieve mens en een lijdelijke Jezus tot in hersteld hervormde kringen toe. En zo'n prediking gaat er natuurlijk in als koek. En trekt een menigte van Gadareense mensen die van hun drek niet gewassen zijn. Het is een godsdienst op het reformatorische gedeelte van de brede weg, zonder een geschonken Heer Jezus vanuit het recht des vaders. Het is ook eigenlijk een hele zielige godsdienst, hoor. Want die mensen die moet je nog, ja, die moet in beweging komen om Christus aan te nemen. En die mensen die kunnen zich ook vrij bewegen, hè? Die gaan er staan waar ze wensen, Jezus aannemen, dominees verheerlijken en dansen om het herstelde kerkverband. Nou, dat kon deze gestorven jongeling toch niet zeggen, hoor. Die jongen die kon nog geen duim bewegen, laat staan de belofte aannemen. Ik zei eens tegen een Arminiaanse leraar aangaande zijn valse leer. Ik zeg, u moet eens op een begraafplaats proberen om al die doden een pepermuntje aan te bieden. En dan moet u mij eens vertellen hoeveel handen er van onder de grafstenen omhoog steken om het aangeboden pepermuntje aan te nemen. Ja, toen stond hij met een mond vol tanden. En de vrije wilsdrijvers in onze dagen vermenigvuldigen echter in het kwadraat. En de schijnbekeringen nemen hand over hand toe. Maar Gods koninkrijk neemt ook met de dag toe, hè? Maar dan wel in een geheel andere zin. De uitbreiding van Gods koninkrijk geschiedt niet door de vrije wil eens mensen, maar door de vrije ontfermingen Gods. De mens heeft trouwens geen vrije wil, maar een geknechte wil. En Gods volk heeft ook geen vrije wil, maar een vernieuwde wil, om te willen wat God wil. Ja. En die wenende moeder, die doet dan ook haar best niet om voor haar jongen nog iets, om haar jongen nog iets aan te bieden. En de schare die met haar meeleefde en meeweende en meerouwde, ook niet. Nou, de dood had zijn intrede gedaan. En voor wat de tijd betreft viel er niks meer te verwachten. Die moeder weent en die meelevende schare die weent met haar mee. Die mensen liepen niet met ijskoude gezichten naar het graf. Nee, er was nog liefde onder elkaar. En die mensen probeerden de last van die weduwe wat te verlichten. Maar we zullen er eerst eens van zien. En wel uit Psalm 16 en daarvan het vijfde zangvers. Psalm 16, vers 5. Is er maar één, namelijk Christus, die met innerlijke ontferming bewogen is over deze rouwdragende weduwe. Want hij is een man der weduwe en een vader der wezen. En dan zegt Christus tot die vrouw, weent niet. Maar is dat nou een troostwoord voor dat mens? Dat geloof ik heel zeker. Want het waren geen woorden van een mens, maar van de mens. En van zijn spreken gaat kracht uit. Want hij spreekt als machthebbende. Kent u dat ook, geliefde? Heeft de Heere in uw zielsverdriet wel eens deze of andere levendmakende troostwoorden in uw ziel gesproken? Of hebt u geen zielentroost? Of hebt u geen zielennood? En kunt u uw paadje nog altijd recht houden? Nou, deze vrouw die kon haar pad niet meer recht houden, want ze was haar man verloren. En haar enig kind verloren. En dat allemaal vanwege haar diepe val in Adam. Ja, daar kom je in te leven. En nu ging ze naar de laatste reisje maken. En haar enig kind begraven. En dan bleef zij ziels alleen over als een kinderloze weduwe die slechts tranen tot haar spijs had, dag en nacht. Maar Christus wist van haar nacht, van de nacht van haar bestaan af. En dan spreekt hij haar toe vanuit het welbehagen des vaders. Wee niet. En je zou toch zeggen dat de Heere Jezus eerst die gestorven jongeling zou opwekken uit de dood. Hè? Want dan zou die vrouw vanzelf ophouden met wenen. Nee, dat doet de Heere Jezus niet. Hij brengt deze vrouw eerst tot het geloof met de woorden, wee niet. Nou, dat herhaalt zich in het genadeleven. Gods volk weent wat af. Ja, de dode godsdienst die wil altijd eerst een teken zien en dan zal men wel geloven. Maar het teken, het enige teken wat de Heer Jezus de dode godsdienst aanwijst, is het teken van Jona de profeet. 3 dagen en 3 nachten in de buik van een vis. Hetgeen een beeld, een type is van 3 dagen en 3 nachten van Christus verblijf in de schoot der aarde. En op grond van dit laatst genoemde teken zegt Jezus tot die weduwe, wee niet. Wat betekent dit? Wel, de Heer Jezus spreekt vanuit het welbehagen des Vaders. God de Vader heeft zijn enig kind overgegeven tot de dood. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijn de tijd voor de goddeloze gestorven. En op grond daarvan zegt Christus tot deze in rouw verkerende, weduwe, wee niet. En de Heer Jezus spreekt op grond van zijn eigen bloedgerechtigheid. En dan is er geen reden meer om te wenen. Want er is genadeloon voor degenen die geen werken meer hebben. Maar alleen de dood en het verderf kunnen mijnen. En voor de zulke is er een volmaakte gerechtigheid en een volmaakte heiligheid. Namelijk die van Christus. Voor een dode en goddeloze en voor een afgestorven kinderloze. Ja, als Rachel weent over haar naar Babel weggevoerde achterkleinkinderen, dan spreekt de Heere tot haar ziel: bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid. Want ze zullen uit het vijandsland wederkomen. En omdat de tranen van Gods kinderen geen grond kunnen zijn voor het handelen van God in Christus, neemt God de grond uit hun tranen weg. En dan zegt hij tot de ziel, wee niet. Dan neemt hij de grond weg en dan troost hij er. En dan troost hij zijn kerk. Dat is een trooster als de Heer de grond uit je tranen wegneemt. Dat is geen harde behandeling van Christus. Maar een genadeblijk van het vaderlijk meedogen. En het is een blijde tijding voor je bedroefde ziel als Christus je tranen droogt op zijn spreken. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen en mijn voet van aanstoot. Nou, dat moest hier nog gebeuren, maar Christus' woorden zijn daden. En hij zegt dat niet, hij zegt niet het ene om het andere aan de mens over te laten met zijn vrije wil. Nee, hij doet het werk, Christus doet het werk der zaligheid alleen en geheel. Komt geen mens aan te pas. Komt geen beweging van de mens aan te pas. Zalig worden is een eenzijdig godswerk. Er komt geen menselijke beweging aan te pas. En als Christus tot die vrouw zegt, wee niet, dan houdt die vrouw direct op mijn benen. En dan komt ze tot het geloof in hem. En dan loopt Christus op die doodsbaar toe en dan begint het leven tegen de dood te spreken. Ja. En als het leven tegen de dood begint te spreken, geliefde, dan moet de dood wijken. Want er staat, hij ging toe en raakte de baren. En de dragers stonden nu stil en zeiden, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. De jongen begon gelijk van de werken Gods te getuigen. En Christus heeft de dood gedood met zijn dood en verslonden tot overwinning. Kent u dat ook, geliefde, in de toepassing? Heeft de Heere u ooit uit het graf der zonde opgewekt tot een nieuw schepsel in hem, in Christus? Of denk je dat je er ook nog wat aan moet doen? Wat had die jongen aan zijn opwekking gedaan? En wat hebben u en ik aan onze geboorte gedaan? Dan moet je me toch eens vertellen. Wat doet een baby aan zijn geboorte? Wat? En wat heeft Gods volk aan haar wedergeboorte gedaan? Niks. En niemendal. Christus spreekt tot doden en de zaak geschiet. Het leven brengt de onverderfelijkheid aan het licht. En die jongen begint direct te getuigen. Ja, volgens de filosofie van de tegenwoordige godgeleerdheid moet het pas levend gemaakt eerst nog een tijdje spreekvaardigheidcursus volgen. Hè? Op het conservatorium van Dr. Habitus. Alvorens een woordje te kunnen spreken in het openbaar. Nou mensen, ik zei vertellen dat de Heer, als de Heer je ziel redt in de dood van je bestaan, dan ga je direct spreken hoor, en zijn lof verkondigen. Anders zouden de stenen gaan spreken. Ja, er worden boeken volgeschreven over de zogenaamde stille in de landen. Ja, dat legt helemaal in het verlengde van ons vrome vlees. Hè? De stille in de landen. Maar God heeft zich een volk geformeerd die zijn lof zullen vertellen. Zelfs in de nacht, anders zou God geen God meer zijn. Dat zijn de ware stille in de landen. Want van die stille in de landen, daar maken ze ook maar een karikatuur van. Maar let er terdege op dat de duivel een meester is om het ware getuigenis na te bootsen. He, dat wordt in onze dagen nauwelijks meer onderscheiden. De wereld ziet wat dat betreft nog beter wat er in de kerk aan de hand is en wat er loos is dan de kerken zelf. Ik heb pas weer heb gehoord in een interview van dominee van Vlastuin in een EO bij de Evangelische Omroep. En die Andries Knevel die praten hem vierkant onder tafel. Er is geen getuigenis meer. Er zijn massas valse predikers in onze dagen en men gelooft het niet. Dominees worden pauselijk verheerlijkt, maar niemand vraagt naar het verachte ziel dat door recht verlost is. Niemand. Niemand. Ja, één. Christus. Maar het lijkt wel of dat er geen duivel meer bestaat in onze dagen en of dat de bannen in het leger alleen voorkomen ten tijde van Achan. Maar ik zal u vertellen dat als we geen Achan geworden zijn in de inleving, dan hebben we ook geen kennis aan de deur der hoop in het dal van Achor. Dat zal ik je toch vertellen hoor. Maar Gods volk, Gods ware volk, die heeft kennis aan een deur der hoop. Dus Christus in het dal van Achor. Daar waar geen hoop meer was. Daar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Daar heb God je pad gekend, volk des Heeren. Is niet waar? En voor deze weduwe was Christus de deur geworden in het dode dal van Hermon. En ze kreeg haar zoon nog een tijdje in bruikleen als een geleend pand. He, want ze had hem uit de handen van Christus ontvangen. Christus wekt die jongen niet alleen op uit de doden. Hij geeft hem ook terug aan zijn moeder. Ja, en dat mens, dat weende nu van blijdschap. He. Eerst van droefheid. Maar he, haar droefheid was geworden tot een blijderij. He, ze had eerst Christus leren kennen. Als het leven. He, toen was de jongen nog dood. Ze had eerst Christus leren kennen. Als haar enige troost beiden in leven en sterven. En vervolgens was zij haar zoon in het goddelijke recht kwijtgeraakt. Toen Christus de grond uit haar tranen wegnam. Met de woorden ween niet. Als je een kind in het recht Gods kwijt bent geraakt, dan krijg je hem of haar ook weer uit datzelfde recht terug, maar dan in Christus. Luister maar. En hij gaf hem aan zijn moeder terug. En die weduwe had haar moederrecht in het recht Gods verloren. En nu ontving zij vanuit datzelfde recht, maar nu in Christus haar jongen terug. Als Absalom sterft, dan staat er van David geschreven, toen werd de koning zeer beroerd. En toen ging hij naar de opperzaal om te wenen. En toen weet u tot u wat David uitweende. Mijn zoon Absalom. Och, dat ik voor u gestorven ware. Weet u waarom? David kon Absalom niet kwijtraken in het recht van God. En hij werd zeer beroerd omdat hij wist dat Absalom voor eeuwig verloren was. En daarmee kan vlees zich niet verenigen, ook het vlees van Gods volk niet. En met het jongetje van Batsheba was het gans anders gesteld. Hè? Die verloor David in het recht Gods. En ontving hem weder uit dat recht in Christus. En hij zei, als het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend. En wie weet dat de Heere mij genadig mogen zijn, zegt David. Dat het kind in leven zou gebleven zijn. Hè, maar nu is ze dood en waarom zou ik vasten, zegt hij tegen die hofmeesters. Hè? Zal ik hem nog weder kunnen halen? En dan zegt hij iets heel bijzonders. Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen. Want David was hem verloren in het recht van God. En kreeg hem uit hetzelfde recht van God weder. In Christus. Ja, als de zonen van Aaron een vreemd vuur offeren, hè, dan worden zij verteerd door het vuur des Heren. Hè? Want er ging een vuur uit van het aangezicht des Heren en ze verteerden hem en ze stierven. En dan staat er van Aaron, doch Aaron zweeg stil. Aaron jammerde niet over zijn zonen zoals David deed omtrent Absalom. Aaron murmureerde niet vanwege Gods oordeel, maar onderwierp zich goden en zweeg stil. Maar hij raakte zijn zonen echter niet kwijt in Gods recht, omdat hij wist dat ze voor eeuwig verloren waren. Aaron mocht zich onderwerpen aan God, en onderwerping geeft rust. Maar een kind kwijtraken in het recht van God, als een doodschuldig, is wel heel wat anders, want dat lost zich op in Christus. En hij gaf hem weder aan zijn moeder. Ja, de ouders van Mozes, heb je nog eens zeggen. Ouders van Mozes verloren Mozes als baby in het recht Gods. Die konden hem ook makkelijk in de Nijl zetten. En ze ontvingen hem uit datzelfde recht in Christus terug. Lees het maar na. Je kunt alleen maar een kind kwijtraken in Gods recht als de gerechtigheid van Christus er borg voor staat. Er zijn mensen die zeggen dat ze hun kinderen in het recht Gods hebben verloren. Zonder dat zij kunnen vertellen hoe zij hen in Christus weder hebben ontvangen. Die mensen zeggen dus dat zij het eens geworden zijn met Gods recht zonder Christus borgstelling. En Aaron was het ook eens met God. Maar hij raakte zijn zonen niet kwijt in Gods recht. Dat is onmogelijk zonder de borgstelling van Christus. Zonder de borgstelling van Christus raakt geen mens een ziel kwijt in Gods recht. Dat bestaat niet. Zonder de tussentreding van Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Kan je het wel eens worden met God, maar dat is wat anders. Dat is anders als dat je een kind mag kwijtraken in het recht van God. Dat is totaal wat anders. En die mensen die zeggen een kind kwijtgeraakt te zijn in het recht van God, een overleden kind, en niet kunnen vertellen hoe zij dat kind uit dat recht in Christus hebben teruggekregen, die weten niet wat ze zeggen. Die willen er alleen grote christenen mee zijn. En ook in het kader van de rechtvaardigmaking verliest geen mens zich in het recht God zonder de gewilligheid van Christus. En die het anders leren, die weten niet wat rechtvaardigmaking is. En als een zondaar in de aanvaarding van zijn vonnis zijn welverdiende straf aanvaardt en de tussentreding van Christus zou uitblijven, zou die onmiddellijk in de hel belanden. Ja, en toen die jongeling van Nain opgewekt was uit zijn doodslaap en de grote werken Gods vertelde, toen kreeg hij gelijk mede getuigenis van al het volk. He, want er staat, en zij verheerlijkte God, zeggende, een groot profeet onder ons is opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. Nou, het dodendal van Nain veranderde in een geestelijke beweging gelijk. De dauw van Hermon daalde de Heilige Geest heerlijk af op de scharen welks rouw was veranderd in een blijderij. En die mensen die gingen de jongen niet verheerlijken. Die gingen ook niet het wonder verheerlijken. Maar weet je wat er staat? En zij verheerlijkte God! Dat is altijd het ware kenmerk van een geestelijke opwekking. God verheerlijken is geesteswerk. Daar heb je geen orgel bij nodig. Maar daar heb je de Heilige Geest voor nodig. En dan moet het eerst Pasen geweest zijn, geliefd, in de toepassing. Want de Heilige Geest komt alleen in je hart wonen op grond van de vergeving der zonden. En daarom brengt Christus die vrouw eerst tot het geloof voordat hij die jongeling opwekt. Anders had ze nooit in God kunnen eindigen. En dat gerucht van die wonderlijke opwekking, die breidde zich uit als een olievlek in het omliggende land. Gods werk in Christus kan nooit verborgen blijven, geliefden. Maar God heeft zich een volk geformeerd die zullen zijn lof vertellen. Die vertelt men in ons land, al de werken in uw hand. Christus werkt echt geen stiekem met bekering en scheve gezichten die vrolijk naar de grond duren, maar hij zet verloren zielen in de onmetelijke ruimte van zijn eeuwige liefde. En die liefde geur van Christus deed de inwoners van Nain tot liefde nopen en zij verheerlijkte God. En hier ging in vervulling hetgeen staat opgetekend in Psalm 72. Kunt het lezen. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen. En de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Nou geliefde, die God die de doden opwekt om zijn lof te doen verkondigen, leeft nog. Hij vergadert zijn kerk uit de wildste volkeren. Want het woeste volk zal voor hem knielen. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn Heer. En dan? Dan zal na zoveel gunst bewijs het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. En zij begonnen vrolijk te zijn. Amen. Lieve heren, dat gij doden opwekt, tot leven verwekt en uw lof doet vertellen, o heren. Daarvoor zijt gij God en niemand meer. Daarvoor hebt gij uw zoon gezonden, de levensvorst, om doden te doen horen, de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven, die zullen uw lof vertellen. En heren, dat is uw eigen werk, want gij pronkt met het uwe. Gij pronkt met uw eigen werk, gij verheerlijkt alleen maar uw eigen werk en mensenwerk, dat komt niet in tel. Gelukkig. Het is door uw alvermogen alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen. We zien het, maar doorgronden het niet. En heren, dat het bij ons persoonlijk, bij ons allen persoonlijk, een wonder mocht zijn. Een eeuwig wonder. Als wij mogen delen, en dan is het ook een wonder. Niet meer met geen mond uit te spreken als we mogen delen in dat leven in Christus. Omdat we zijn stem gehoord hebben door de prediking van het evangelie. Krachtdadig in ons hart tot leven. En heren, mocht gij zelf de naprediker nog zijn van het gepredikte woord, neem het onze eruit weg. Maar verheerlijk uw woord, verheerlijk uw ponden, vermeerder uw koninkrijk. Breid uw koninkrijk nog uit onder ons, tot aan de verste grenzen. En zult gij dat doen, Heer, het heb gebeloofd. Tot aan de verste grenzen, de wildste volkeren. Die zullen tot u komen, Heer. De eilanden zullen u verwachten. O lieve heren, daal nog af met uw geest, opdat we uw lof mochten vertellen. In deze donkere dagen. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we tot slot van de 72e psalm. En daarvan de versen 2, 5, 6, 8, 10 en 11. Psalm 72, de versen 2, 5, 6, 8, 10 en 11. zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij alle de eer. Amen.